Gemeente, wij openen Gods heilig en dierbare woord in het Oude Testament in het boek Prediker. En daarvan nader het derde hoofdstuk, te beginnen bij het eerste tot en met het vijftiende vers. Ik noem u als onze schriftlezing Prediker 3, te beginnen bij het eerste tot en met het vijftiende vers. Ik noem u als onze schriftlezing Prediker 3, te beginnen bij het eerste vers. Waar Gods woord als volgt tot ons komt, alles heeft een bestemde tijd. En alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen dat hij bearbeidt? Ik heb gezien de bezigheid die God den kinderen der mensen gegeven heeft, om zichzelf daarmede te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd, ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen lieden is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eten, drinken en het goede genieten van al zijn arbeid. Dit is een gave Gods. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen, noch is er af te doen. En God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Hetgeen dat geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, dat is alreede geweest. En God zoekt het weggedrevene. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de psalmdichter die zingt in Psalm 33, de alto's, wijze raad des Heren. Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Die altoos wijze raad des Heren, dat is wel geloofstaal. Als dat beleden mag worden, bewonderd mag worden, aangebeden mag worden. En die belijdenis vinden we ook vanavond in de woorden van onze tekst. Die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte, Prediker 3 en daarvan het 14e vers. Prediker 3 vers 14. Waar Gods woord als volgt tot ons komt, ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen, nog is er af te doen. En God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. In onze tekst voor de gemeente vinden wij een belijdenis van de grootheid Gods. Ten eerste tot aanbidding, ten tweede tot onderwerping, ten derde tot vertroosting en ten vierde tot aansporing. De woorden van onze tekst die spreken ons van de grootheid Gods. Ten eerste tot aanbidding, ten tweede tot onderwerping, ten derde tot vertroosting en ten vierde tot aansporing. Gemeente, God heeft de mens geschapen op een bijzondere wijze, namelijk naar zijn beeld, grote verschil met de schepping van alle andere mensen, van alle andere schepselen. En de mens is dat de mens geschapen is naar zijn beeld in ware kennis gerechtigheid en heiligheid en gesteld is als Heer over al het geschapene, maar onder God. Duidelijk verschil, gemeente, de dwaasheid die ook op het kerkelijk erf meer en meer de overhand krijgt, dat de mens van de beesten zou afstammen, wat openlijk zelfs geleerd wordt aan universiteiten, ook door theologen, zogenaamde theologen dan. Grote dwaasheid, u vindt zo duidelijk het verschil dat God de dieren schiep, al het geschapen en het aanzijn geroepen heeft. Maar dan Genesis 1 vers 26, daar staat: laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Man en vrouw schiep je hen, moeten we ook zeggen tegenwoordig, met nadruk, met alle ontwikkelingen die er gaande zijn onder de mens. Onder de toelating is daarom de mens nog tot veel in staat. Na zijn val, als God te willen zijn, de smartelijke diepe val die daarna gebeurd is, maar dan is die mens nog tot veel dingen in staat, door het verstand, wat wel verduisterd is, maar waardoor hij nog veel dingen kan uitdenken op allerlei gebied. Ook zo'n groot verschil met alle andere schepselen, de ontwikkeling die het menselijk geslacht gemaakt heeft. Als u ziet op de kunsten, als u ziet op de wetenschappen, allerlei ontwikkelingen, grote namen die er geweest zijn in de geschiedenis, bijzondere mensen die tot bijzondere prestaties in staat zijn geweest, dat alles geschiedde onder de voorzienigheid Gods. Maar we moeten zeggen, het is alles van voorbijgaande aard geweest. Het is ijdel gebleken. Het had geen blijvende kracht. En al die prestaties van die mensen, alles wat ze uitgedacht, gemaakt hebben, het behoort tot de wereld die voorbijgaand is, waarvan de schrift zegt: de wereld gaat voorbij en al zijn begeerlijkheid, het heeft geen blijvende waarde. Deze schepping, deze wereld is een plaats waar we doorheen reizen naar ons eeuwig huis. En de ware kerk, de oprechte gelovigen die beleidt van deze wereld, als je op de rechte plaats is: ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden, laat uw geboon op reis mij niet ontbreken, een gast en een vreemdeling te zijn. En als we dan de schrift openen vanavond, gemeente, het woord, dan spreekt het woord ook over die mens die zo geprezen wordt in deze wereld vanwege zijn prestaties, vanwege zijn verstand, vanwege zijn wetenschap. Maar het woord God zegt: wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij hem kent, hem gunsten wil bewijzen. Het woord spreekt van u en van mij dat onze beste werken onvolkomen zijn en met zonde bevlekt, en dat we voor God niet kunnen bestaan. Dat ook onze tranen die we schreien vanwege onze zonde, dat zijn toch beste werken, dat die verzoening behoeven. Dat onze zuchten, onze smeekgebeden die we opzenden, dat die ook nog met bloed verzoend moeten worden, omdat ze vol onvolkomenheden ook zijn. En dat de schrift zegt van de bezigheid van de mens, als het gaat om het allervoornaamste, het allergrootste, dat er niemand is die God zoekt, ook niet tot één toe. En dan daartegenover de taal van de levende kerk, die dat mag verstaan en ondervindt en ervaart. Die zegt met Jacob: ik ben geringer dan al deze weldadigheid en dan al deze trouw die gij aan mij bewezen hebt. Die belijdt met David op het sterfbed: wie ben ik en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt. Die leert verstaan met Jesaja: wee mij, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. Wat een bijzondere mensengemeente. Die hierin bijzonder zijn, dat ze door woord en geest wederom geboren zijn en een geheel andere taal spreken dan de wereld. De taal van de schrift, de taal die de geest hen geleerd en ondervonden heeft. Dan zegt Agur, ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand. En dat beleidt de apostel Paulus, ik ben vreselijk, verkocht onder de zonde. Een vernederende, een verootmoedigende taal. En anderzijds de verwondering, de aanbidding over de grootheid, over de majesteit en over de heerlijkheid Gods. En dat vinden we in de woorden van onze tekst. Ik weet, zo staat hier, dat al wat God doet, de wetenschap van de gelovigen, die door geest en woord, andere ogen, een verlicht verstand, een geopend oor en een opmerkend hart ontvangen heeft en tot die zalige wetenschap gekomen is en verwaardigd wordt Goden de eer te geven door de wederbarende kracht van het woord en van de geest. Te midden van de ijdelheid, te midden van de vergankelijkheid, te midden van de verdorvenheid, ook van dit tijdelijk leven. En wetend dat wat uit het stof is, een end heeft, een einde neemt, spreekt deze prediker van die heilige wetenschap. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer en uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heere. Ik weet, zijn raad, die is van eeuwigheid, waarin hij alles vast besloten heeft. Hij weet van zijn wijsheid. Hij weet van zijn goddelijke, volmaakte werken. Hij weet van de vastheid, van de betrouwbaarheid, van de uitnemendheid en van de waarachtigheid van zijn goddelijk woord en evangelie. Kanttekening van de Statenvertaling, gemeente, die wijst erop dat het hier in deze tekst gaat over de besluiten Gods van voor de grondlegging der wereld. Besluit van de schepping, het besluit van de onderhouding, en God heeft alles besloten naar zijn raad en naar zijn wil. Hier is dus aan het woord in deze tekst een mens die overtuigd is van zijn nietigheid, van zijn vergankelijkheid, van zijn strafwaardigheid, maar ook een overtuiging heeft van de grootheid, van de majesteit van God, om hem de eer, de aanbidding te geven, zoals hij daar recht op heeft, zoals hij dat waardig is. En die schepping die is ook van voorbijgaande aard. En de onderhouding houdt ook straks op. Maar die besluiten zijn vast en zijn gewis en zijn ook betrouwbaar gebleken. We hebben gezongen Psalm 111, des Heren werken. Die zijn zeer groot en wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En ziet die oprechte gelovige die verkeert in deze bedeling, in deze wereld, vol met die wisselende tonelen. Maar hij beleidt hier de grootheid en de majesteit en de heerlijkheid van God. Te midden van de wrevel, de duisternis, de rampen, de oorlogen, de tegenheden, spreekt deze prediker van de grootheid en van de majesteit van God. Hij ziet hoger dan de omstandigheden. En hij beleidt hem in zijn grootheid en in zijn majesteit. Ik weet dat al wat God doet, dat zal tot in der eeuwigheid zijn. Hij beleidt, God de Heere regeert en beeft. Gij volken eert. Er geschiedt niets bij geval. Alles is uitgedacht en vastgelegd in zijn goddelijke raad. Daarin bewijst hij zijn alwetendheid. Daarin bewijst hij ook zijn grootheid en zijn majesteit. Hij volvoert zijn raad. Ook als het gaat om het werk der zaligheid. Ik weet, zo zegt de prediker, dat al wat God doet, ook wat hij doet in het werk der zaligheid. Als hij de zon daar roept en trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat zal tot in der eeuwigheid ook zijn. Al wat hij doet, wat hij wrocht, dat zal juichen tot zijn naam, tot zijn eer en tot zijn heerlijkheid. Hij volvoert zijn raad. Wij zongen ook van die wetenschap in Psalm 89. Ik weet, zo beleed de dichter, hoe het vast gebouw van zijn gunstbewijzen, dat zijn die arme zondaren, die getrokken worden onder en door de bediening der verzoening, met die koorten van goede tierenheid en waarheid, uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk schijnend licht, het vast gebouw van zijn gunstbewijzen naar zijn gemaakt bestek, wat hij uitgedacht heeft van eeuwigheid. Zijn besluit, zijn raad, naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Hij zal al zijn welbehagen doen en zijn naam zal verhoogd en verheerlijkt worden. De tweede plaats, gemeente, dan spreekt ook deze tekst van de onderwerping. Deze wetenschap geeft onderwerping in het hart als het goed is. Als we door woord en geest onderwezen mogen worden in die majesteit, in die grootheid Gods, dan geeft dat een onderwerping in het hart, een buiging in onze ziel. Hij heeft alles uitgedacht van eeuwigheid. En hij werkt dat uit in de tijd. Onze geboortetijd is vastgesteld. Onze sterfdag is door hem vastgesteld. De last die we hebben te dragen in dit leven, die heeft hij afgemeten. Die heeft hij voor ons uitgedacht. Elke onderscheiden last. Het is toch wonderlijk, gemeente, zoveel mensen op de aarde. Zoveel gezinnen. En elk heeft zo zijn eigen weg. De eigen last. Deze op gene wijze, de ander weer op deze wijze, en derde weer op een totaal andere manier, maar elk huis zijn kruis en elk hart zijn smart. De last die hij heeft uitgedacht, de weg die hij voor ons heeft bepaald, is al van eeuwigheid vastgelegd. De talenten die hij ons geschonken heeft, de 1/5 talenten, de ander 3 talenten, een derde 1 talent. Dat heeft hij bepaald. Het kruis wat gedragen moet worden op de levensweg die we gaan. Al wat God doet, dat heeft hij bepaald en uitgedacht. De weg die we daarin moeten gaan. Kruis wat gedragen moet worden. De omstandigheden waarin we verkeren. De middelen waarover we beschikken. Ik weet dat al wat hij doet, dat zal tot in der eeuwigheid zijn, zo zegt de prediker. U kunt het ook zo terugvinden in de schrift. Die onderscheiden wegen die de Heere gaat met zijn kinderen. Wat had Abraham een bijzondere weg. Tientallen jaren met de belofte werkzaam geweest. Voordat het kindergeschrei in de tent van Sara gehoord werd. Wat heeft Isaac zo'n bijzondere weg gehad, geworteld met de belofte van God. Weer op andere wijze. Rebecca was een vrouw, 20 jaar lang. De Heere gebeden bij zijn van zijn huisvrouw om de vervulling van de belofte Gods. Wat had Jacob weer een geheel andere weg. Zoveel kinderen mocht hij ontvangen. Maar wat een verdriet en wat een moeite heeft hij weer daarmee mee moeten maken. Wat heeft David een totaal andere weg weer gehad. De weg die hij moest gaan als een vreemdeling op deze aarde. Wat heeft Hizkia weer een geheel andere gang gegaan. Alle de vrezen Gods. Alle de kracht van het woord gekend. En voor elkeen had de Heere een bepaalde weg uitgedacht. Die zij moesten bewandelen. Bepaalde last afgemeten die zij moesten dragen. Een bepaald kruis. Wat zij hebben ondervonden. Niet altijd eens met dat kruis. Denkt u maar aan Asaf. Die murmurerend onder het kruis over de aarde ging. Een tempelzanger. En klaagde dat zijn straffing er alle morgens was, totdat hij in het heiligdom inging en andere gedachten mocht ontvangen. De weg van Paulus, hoe onderscheiden is die ook geweest. Maar elk van die gelovigen heeft tijden gekend van de aanbidding, van de grootheid en van de majesteit en van de heerlijkheid van God. Deze wetenschap die hun hart vervulde. Dat de Heere alles bestuurt, alles besloten heeft van voor de grondlegging der wereld. En dat zij verwaardigd zijn om de weg te gaan die hij voor hen uitgedacht had. Kijk, dat zegt David op een bepaald moment. Dan zegt hij, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Want eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Dat beleed Asaf op een bepaald moment. Totdat ik in Gods heiligdom inging en op een einde merkte. En dan beleidt hij dat hij een groot beest was. En dan aanbidt hij die wonderlijke raad van God. En is hij weer onderworpen om die weg te gaan die de Heere voor hem uitgedacht heeft. Dat heeft Hizkia beleden toen het oordeel over hem uitgesproken werd vanwege zijn hoogmoed. Hij is de Heere, deze wetenschap. Ik weet dat al wat God doet, dat zal tot in der eeuwigheid ook zijn. Deze wetenschap, om hem zo te aanbidden en de eer te geven. Deze wetenschap, gemeente, dat de Heere alles bestuurt, alles regeert, onze tijd in zijn hand heeft, onze levensweg bepaalt, die gaf de jongelingen moed en kracht om voor die wereldheerser te staan en te beleiden. Onze God, dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven van dat brandende vuur. Deze wetenschap dat de Heere alles bestuurt en regeert, al was hij een arme balling op dat moment, David, al moest hij in de woestijn verkeren, al was zijn woonplaats vaak in spelonk, al werd hij gedurig door de dood bedreigd, maar als hij daar in dat legerkamp van Saul staat en aan zijn voeten een slapende Saul vindt, die hem zo in de handen gegeven wordt, dan zegt hij: God zal hem slaan. Of er zal een dag komen dat hij in de strijd zal vallen. Maar ik zal mijn hand aan de gezalfde, zal ik niet slaan. Die wetenschap, die gaf Paulus en Silas, toen ze in de kerker zaten, een beroep gekregen naar Macedonië. En de eerste plaats waar ze mochten zijn, mocht het woord geopend worden. En mocht Lydia in het hart gegrepen worden. En de tweede plaats was de gevangenis in Filippi, met een gegezelde rug en de voeten in de stok, in de binnenste kerker. Maar deze wetenschap, die deed hen gode lofzangen zingen in het holst van de nacht. U begrijpt uw weg niet, want uw last is zo zwaar. En het kruis drukt uw schouders naar beneden. En misschien ook uw straffingen zijn er alle morgens. En dan nog het medeleven van mensen, wat zo schrijnend kan overkomen, die uw weg niet begrijpen en niet verstaan. Denk maar aan Job, toen hij er op de ashoop zat van zijn vroegere welvaart. Toen hij zich schrapte met de scherven van zijn eerdere geluk. Toen hem alles ontnomen was aan bezit, aan kinderen. En zijn vrouw ook bij hem weggegaan was. Zijn vrienden gekomen waren, geestelijke mensen. En die zeggen op een bepaald moment tegen Job: Job, dit is het deel desgenen die God niet kent. Maar dan mocht Job toch die belijdenis geven van die zalige wetenschap, dat zijn weg niet verborgen was voor de Heere. En dat hij ook mocht weten dat zijn verlosser leefde. O, de vorst der duisternis, die kan komen met zijn bestrijdingen en met zijn aanvechtingen. Om u duidelijk te maken dat uw weg onbekend is bij hem. Dat de Heere geen wetenschap van u heeft. Hij kan u doen ondervinden waar de dichter van spreekt in Psalm 42. Waar is God, op wien gebouwd het? En aan wie uw zaak vertrouwd het? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij, mijn tegenpartijders. Dat de waaroms omhoog reizen. Maar kijk, als we nu met Abraham stoffen naast mogen worden voor God. Als we nu met Asaf weer in het heiligdom onder het woord gebracht mogen worden. Als we nu onderwijs mogen ontvangen vanuit het woord door de kracht van de Heilige Geest. Dan dat we onze afkomst leren verstaan. Ons scheppingsdoel leren kennen. Deze wetenschap ons hart mag vervullen. Dan zou het toch weer mogen zijn. Dat we mogen beleiden, al wat God doet, alle dingen moeten medewerken ten goede, degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Het heeft alles een bepaald doel, de weg die we moeten gaan, de last die wij moeten dragen. Daarom deze wetenschap. Dat de Heere boven alles staat, over alles gaat. In onze moeiten, te midden van onze noden, van onze waaroms, van onze vragen. O deze wetenschap in het hart te mogen kennen. Hem zo de eer, de aanbidding te mogen geven. De onderwerping, zo zegt de dichter, geeft rust. Dan wordt de roede gekust. De kastijding, zegt de apostel Paulus, is geen zaak van vreugde als het tegenwoordig is. Maar daarna werkt ze een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die daardoor geoefend worden. Dat de Heere dat nodig acht, die hij lief heeft, die kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijk zoon die hij aanneemt. U begrijpt wel dat geesteling geen aangename ervaring is. Dat is pijnlijk, dat is smartelijk. Maar dat hij dat doet tot ons welzijn, tot verheerlijking van zijn naam, tot behoud en zaligheid van de ziel. Dat heeft Jozef niet altijd gezien, gemeente. Die had ook altijd niet die onderwerping. Die had de vreugde gehad toen hij sprak van zijn dromen. De Heere zou een koning maken. Zijn broeders zouden zich voor hem buigen. Zijn broeders waren met nijdigheid vervuld. En voordat zijn broeders voor hem bogen, bonden ze hem, wierpen hem in de kuil. Voordat ze voor hem knielden, verkochten ze hem naar Egypte. Voordat Jozef het koningskleed kreeg, kreeg hij een slavenkleed om. En daarna kreeg hij een gevangeniskleed, voordat hij het koningskleed kreeg. En dan te belijden, ik weet dat al wat God doet, zijn besluit, zijn raad, de weg die hij uitgedacht heeft, dat zal tot in der eeuwigheid zijn. En toch kwam er een dag dat zijn broeders kwamen en bogen zich voor hem neder. Toen gedacht Jozef, de raad. Hij zegt later tegen zijn broeders, gij liede wel. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Dat is alles naar zijn raad, naar zijn wil uitgedacht. Die wonderlijke weg, die achteraf bewonderd en aangebeden mag worden. Ja, dat mag beleden worden zijn doen. Is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Het is toch een strijd. U krijgt de wind tegen. U komt in duisternis terecht. De stormwind gaat opsteken. U krijgt tegenheden, beproevingen en verdrukkingen, juist als de vreze Gods ons hart ingenomen heeft. Juist dan ontvangen we strijd en tegenstand. Een driekoppige vijand die op onze weg verschijnt. De schrift zegt toch, door vele verdrukkingen in te gaan in het koninkrijk van God, maar dan onder die verdrukkingen die onderworpenheid te mogen kennen. Kan alleen, gemeente. Als we door woord en geest deze aanbiddelijke majesteit mogen aanbidden, de eer mogen geven, deze wetenschap in ons hart mag zijn, zo onderworpen voor hem te buigen, dat de Heer het niet verkeerd doet. Hoe donker ooit zijn weg mogen wezen, dat hij een gunst ziet op degene die hem vrezen. Maar het is ook, gemeente, in de tekst is het ook tot vertroosting. De schrift zegt, daar is niet toe te doen en er is niet af te doen. Het is zijn raad. Ik, de Heere, worden niet veranderd. Dat is toch een vastheid. Dat is toch een troost. Dat de Heere dezelfde is. Onveranderlijk is. Zijn raad uitvoert. Daar niet van afwijkt. De vastheid van zijn woord. De onverbrokenheid van zijn belofte. Dat wil dus niet zeggen dat u niet in de strijd komt met de vervulling van die belofte. Dat het tegengestelde waar en ervaren wordt voor uzelf. Als Abraham de belofte krijgt van een menigte van volken, moet hij tientallen jaren lang de onvruchtbaarheid beleven. Als David de belofte krijgt van het koningschap, moet hij jarenlang in de woestijn en in de spelonken verblijven en met de dood bedreigd worden. En daarom de belofte van God, die de Heere geeft tot vertroosting. Het brengt Abraham en Sara zelfs enige tijd op een dwaalweg. Het brengt David zelfs tot grote twijfel. Zal nog één deze dagen omkomen door de hand van Saul? Maar er staat hier in de tekst, gemeente, dat de prediker beleidt. Er is niet toe te doen, er is niet af te doen. Hoe donker de weg ook is, hoe krachtig de vijand zich manifesteert, de zwakheid van het vlees ervaren wordt, maar de waarachtigheid en de vastheid van het woord, dat doet de Heere niet toe en het doet er ook niet af. O mensenvrees, dat is een machtige vijand, verlos mij Heere, van mensen overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eren, die duivelse influisteringen, die zijn verdachtmakingen uit, ziet u wel, gaat toch de heel andere kant uit. Er blijft niets van u over. Het zal omkomen voor u worden. Die duivelse influisteringen. De duisternis die over u valt. De psalmdichter zegt al uw golven, al uw baren. Maar hij houdt getrouw zijn woord. Hij doet er niet toe en hij doet er niet af. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Maar ook in geestelijke zin, gemeente. Als de Heere met zijn belofte tot u komt, met zijn woord, met zijn waarheid. U was arm verloren zondaar. In de weg van de beleving van uw zonde en schuld. In de belijdenis van uw afmakingen, van uw tekorten en gebreken. Dat u de belofte voor waarachtig mag houden. Of ik ook deze gewisse belofte Gods gelooft. Dat in Christus Jezus de zondeschuld teniet gedaan is. De gerechtigheid geopenbaard is. De verlossing gewis en zeker is. Maar als u dan juist gaat beleven en gaat ervaren. Uw verlorenheid. Uw schuld, uw dwaasheid. Uw dorheid. Uw onvruchtbaarheid. Als de vragen komen waar is God, op wie gebouwd het. En aan wie in uw zaak vertrouwd het. Dan roept toch de apostel Petrus op de roeping en de verkiezing vast te maken. Dat doende zullen we nimmer meer struikelen. Het zicht te mogen ontvangen door het onderwijs van het woord, door de verlichting van de Heilige Geest. In die vastheid, in die waarachtigheid, in die betrouwbaarheid van Gods woord. Dat hij zijn raad zal uitvoeren, daar niet van zal afwijken, dat het gewis en zeker is, ik weet, er is niet toe te doen en er is niet af te doen. O, dat bleek toch ook voor David als hij smartelijk viel. Dat de Heere hem wel strafte, maar van zijn raad niets afdeed. Dat bleek toch ook wel voor Petrus toen hij in een smartelijke verloochening viel. Met droefheid dat moest belijden en bewenen, maar dat de Heere er niet vanaf deed, dat zijn raad gestand bleef. Dat heeft de moordenaar ervaren aan het kruis. Toen hij een beroep deed op de zaligmaker, in de weg van de belijdenis van zijn schuld en zonde. Gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat de zaligmaker de belofte gaf, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En toen viel de duisternis op hem. En toen hoorde hij na zich die koning die op het punt stond zijn koninkrijk binnen te gaan. Beleide mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kijk dan deze wetenschap. Daar is niet toe te doen. Hij zal er ook niet vanaf doen. Hij zal zijn woord, zijn waarheid, zijn belofte zekerlijk gestand doen. Doe David smeken, gemeente, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel uw achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn ziel vertroosting, geest en leven. En daarom die troost in die raad van God, dat alles besloten is. O, hoeveel stoten zich eraan, ergeren zich eraan. Ze willen hun wil centraal stellen, hun keuze vinden ze van het allergrootste belang. Maar die arme zondaar, en hopelijk mogen u en ik dat ook zijn, die beleiden onbekwaam te zijn tot enig goed, geneigd tot alle kwaad, niet in staat te zijn tot enig goed werk, ja, onze beste werken met zonde bevlekt, voor de Heere niets op te kunnen brengen wat Goden wel behagelijk is, die worden vertroost dat in goddelijke werken, dat wie hij roept, die rechtvaardigt hij ook, die heiligt hij ook, die verheerlijkt hij ook, en dat hij ons op deze aarde plaatst, en een plaats waar het uitnemendste moeite en verdriet is, vele verdrukkingen ook ervaren worden, maar deze raad, dit woord, dat de Heere gestand blijft, vasthoudt aan zijn belofte, dat is toch een troost, vertroosting, leer van de verkiezing, de leer van de raad van God. Dat is geen waarheid die de Heere gegeven heeft om daarover te discussiëren, te debatteren wat zo vaak gebruikt, om daar nieuwsgierig in te dringen, maar is gegeven tot de aanbidding, tot de verwondering. Dat de Heere zo'n raad heeft uitgedacht, zijn verkiezende liefde heeft geopenbaard. En die heeft hij geopenbaard om dat te bewonderen. Maar in de vierde plaats, gemeente, dan spreekt de tekst ook van aansporing. Want er staat in de tekst, en God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Opdat men verwaardigd wordt tot de vreze Gods. Dan gaat het niet om de dienstbare vrees. Dat is de vrees die we hebben om loon. Ik zal dit en dat doen. En dat nalaten. En dan zal de Heer mij wel loon geven, toch? Zoals die fariseeën en schriftgeleerden die gedachten hadden. Van die Romeinse hoofdman. Heer, hij is waardig dat gij hem dat doet. Want hij heeft ons volk lief. Heeft zelf ons de synagoge gebouwd. Maar dat die hoofdman zelf zei, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Maar die gedachte, dienstbaarheid, we hebben recht op loon. Je oudste zoon zei, ik dien u nu zoveel jaren. Ik heb nooit uw gebod overtreden, ik heb nooit wat gehad van u. Dienstbare vrees. Er is ook de slaafse vrees, gemeente. De angst, de benauwdheid. Anders krijgen we straf. En daarom zullen we de Heere dienen. Bepaalde dingen laten, maar het is angst die ons uitdrijft. Daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om de kinderlijke vrezen. Het gaat hier niet om angst, om benauwdheid, maar het gaat om een tere eerbied voor de majesteit en voor de grootheid Gods. Daar zit liefde in. In de dienst van de levende God zit vanaf het prilste begin liefde in. Want het is liefde die ons hart ook doorwondt. De scherpte van het woord, maar gaat ook met liefde samen. Want er wordt droefheid uitgeboren, dat is een liefdevrucht. De droefheid naar God, die werkt de onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dus deze vrees, die gaat samen met een tere, diep ontzag voor de majesteit, voor de grootheid Gods. En is nooit buiten de liefde om. En daarom, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Wie zou u niet vrezen? Zo staat er in de schrift. Die dat diep ontzag voor de majesteit en voor de grootheid Gods. Helaas, gemeente, is er vaak mensenvrees. Ook in het leven van de gelovigen, van de oprechten. Denk maar aan David, die zegt, verlos mij, Heere, van des mensen overlast. Denk maar aan Petrus. Hij dacht, ik ben zo sterk, ik heb de Heere zo lief, ik zal hem zo trouw zijn, al moet ik de gevangenis in, al moet ik de dood in, maar ik blijf staande. Maar één dienstmeisje was voldoende om hem smartelijk te laten vallen. Denk maar aan Mozes, Zippora, eerste zoon had hij besneden. Maar de tweede zoon, dat wilde Zippora niet, dat hij ook besneden werd. De smart die dat gaf, de wondkoorts die dat opriep, U kent de geschiedenis. De Heere zocht hem te doden. En op het laatst deed Zipporah de besnijdenis bij die tweede zoon. Mensenvrees. Omstandigheden die kunnen ons benauwd maken. Kunnen ons grote zorg geven. De last die ons opgelegd is, het kruis wat we moeten torsen. Terwijl de troon der genade daar is. En de Heere zegt, treft iemand druk. Dan wil hij die druk verlichten. En daarom die aansporing. Opdat we hem zouden vrezen. Dat de kastijdingen, dat de beproevingen die we ondervinden in ons leven, ons uitdrijven tot de troon der genade. Ons daar aan de grond brengen. En aan de grond ook houden. Die lage plaats. Menigwerf, heeft hij uw druk doen veranderen in geluk? Toch hoeft het niet altijd zo te zijn, gemeente, dat het weggenomen wordt. Toen Asaf klaagde over de straffen die er alle morgens was, toen werd die straffen niet weggenomen, lezen we niet van. De Heere zei niet, wel nu, ik zal het pak van u afnemen en ik zal het lichter voor u maken. Nee, hij kreeg andere ogen, hij kreeg een ander hart. Hij kreeg die zalige wetenschap dat de Heere dat kruis, die last voor hem nodig achtte. Jongens en meisjes die kennen het beeld wel van de klok waar het gewicht aan hangt. Als hij dat gewicht wegneemt van de klok, dan tikt hij niet meer. Dan doet hij zijn werk niet meer. En als de Heere dat gewicht van een mens afneemt, ja, waar vliegt hij dan naartoe? Hoe gaat hij zich dan misdragen? Die last, dat kruis. We zijn er niet voor ons gemak op deze aarde. We zijn geschapen voor de ere Gods. De Heere geeft dan vanwege ons vleeselijk bestaan, geeft hij ons verdrukkingen en beproevingen. Opdat we geoefend worden om in dit tijdelijk leven aangespoord te worden. Hem te zoeken in onze zorg, in onze nood. Daar kan de Satan aan meewerken om ons uit te drijven tot de troon der genade. Er kan een ernstige ziekte, die kan een middel zijn om ons te vernederen voor de majesteit, voor de grootheid Gods. Hiskia, die kermde, die piepte als een zwaluw, die keerde als een duif, zijn ogen verhieven zich omhoog. Dat kunnen bange omstandigheden zijn, oorlogen, pestilentiën. Daar staat in de tekst. God doet dat opdat men vrezen voor zijn aangezicht. Dat we verwaardigd worden. Tot de vrees voor hem. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En daarom die wetenschap, gemeente, dat de Heere alles regeert. Alles bestuurt naar de raad van zijn wil. Dat zelfs de haren van ons hoofd geteld zijn. Dat zonder zijn wil geen haar van ons hoofd zal vallen. Dat hij over alle dingen gaat. Wat leven wij daar van nature in het geheel niet bij. En ook als genade bewezen is. Wat leven wij daar weinig bij. Dat de Heer alles regeert. Alles bestuurt. Naar de raad van zijn wil. En dan zegt toch de dichter in Psalm 46. Al veranderde dan de aarde van haar plaats. Al werden de bergen verzetten het hart van de zee. Daarom zullen wij niet vrezen, want God is ons een toevlucht en is krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, maar de vrezen van zijn naam beoefenen tot hem te zuchten, tot hem te vluchten. We gaan er eerst van zingen uit Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Psalm 33 vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslachten tot geslacht. Het zesde vers van Psalm 33. ernstig, gemeente, als we dit ontkennen, dat God de Heere regeert. Dat Hij zijn majesteit openbaart in zijn woord. Toont dat Hij de schepper is, de onderhouder is. Straks de rechter zal zijn. En hier in het heden der genade nog onze redder wil zijn. Die van het verderf ons leven wil verschonen met goedheid. En barmhartig geen ons kronen. Denk aan die wereldheerser Nebukadnezar. Die zo trots was. Wie is die God die uit mijn hand verlossen zou? Onze God die wij eren. Zijn die drie jongelingen die overtuigd waren van deze wetenschap. Dat God zijn raad volvoert. Die wij eren is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. Maar zo niet, o koning. Als het in zijn raad vastbesloten is dat we om zullen komen in dat vuur. Wij zullen uw goden niet eren. Dan zal hij nochtans verlossen, ook naar de ziel. Maar die koning Nebukadnezar, ook later, toen hij zich beriep op dat Babel wat hij gebouwd had. Hij werd vernederd, totdat hij erkende dat de Heere God is. Dat hij de Almachtige is. Alles bestuurt en regeert naar de raad van zijn wil. En in onze dagen, gemeente, hetzelfde. Je kunt er zo vaak horen, godsdienst is iets voor achter de voordeur. Vermoei ons er niet mee in de politiek, vermoei ons er niet mee in de maatschappij. Wij maken hier de dienst uit. Die in de hemel woont, zal lachen toch. Als hij de grote schepper, onderhouder is van al wat leeft. En dat daar die nietige mensjes, die als ze met de waarheid geconfronteerd worden, beleiden dat ze stof en as zijn met Abraham. Als die nietige mensen zeggen, die aarde, die is van ons, maken wij uit. Wij regeren dit, wij besturen dit. Wij maken uit hoe alles zal gaan. Hoe ontzaglijk toch, duidelijk bewijs dat we inderdaad rebellen zijn. Dat we opstandelingen zijn. Dat we vijanden zijn van God en van zijn dierbaar woord. Maar hij regeert. En deze leergemeente van zijn regering, dat alles vast ligt in zijn raad. Dat is geen leer die ons tot wanhoop moet brengen. Dat is ook geen leer die ons tot luiheid moet brengen. Tot een soort gelatenheid. We kunnen er nu helemaal niets aan doen. Het ligt allemaal vast. Het is allemaal al besloten. Of ik bekeerd word of niet bekeerd word. Of ik verkoren ben of niet verkoren ben. Dat is niet de bedoeling, gemeente. Dat is niet de bedoeling. Als we deze wetenschap mogen hebben, dan is er verwondering. Dan is er aanbidding van zijn majesteit, van zijn grootheid. Maar dan is er geen sprake van geestelijke luiheid en van ongebondenheid. Maar worden we opgeroepen tot aanbidding en tot onderwerping. Maar kost strijd, want Abraham leefde meer dan 20 jaar de onvruchtbaarheid in. Voordat hij het leven in de handen mocht hebben. 20 jaar lang. En dan de moeder in Sara versterft. En weet u, Abraham, hebt u de sterren gezien? Kunt u het zand tellen aan uw voeten? Zo talrijk zal uw volk zijn. En dan geen kind in de tent. En toch de belofte Gods op hoop, tegen hoop gelooft. En Jozef krijgt de belofte van de kroon. Maar voordat hij die kroon op zijn hoofd kreeg, kijk, die strijd. Die weg van verdrukking, van beproeving, van aanvechting. En dan toch dat de Heer het waar maakt. En David kreeg de kroon beloofd. Maar voordat hij dat koningschap deelachtig was. De woestijn, een spelonk, een speer naar zijn hoofd. Jarenlang met enkele honderden achtervolgd. En toch, het was net de raad van God. Het was de weg. En u als zondaar. En gevoelende uw schuld, ervarende uw verlorenheid. Beleidende de hardigheid van uw hart. En toch de belofte van de verzoening, van de vergeving. En als u die belofte leert omhelzen, door het oprecht geloof, hoe bestreden, hoe aangevochten ook. En dan erachter te komen, uw dorheid, uw biddeloosheid, uw koudheid, uw overblijvende zonde en zwakheid. En toch de belofte Gods, die is gewis, die is vast, die is zeker, die toezegging, die ons dan levend maakt. Daarom, gemeente, deze leer, dat is de strijd. Of ik ook die belofte Gods, die gewis, die vast, die zeker is, met een oprecht geloof omhels, voor waarachtig houd. Hoe bestreden, hoe aangevochten, hoe zwak dat geloof ook is, al moet u roepen, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar met dat zwakke, bestreden, aangevochten geloof omhelst u de belofte Gods die gewis, die vast en die zeker is. En dat is de Christus der Schriften. Die is een zekere, een almachtige borg en middelaar. Ja, en toch klaagt u over uw kruis. Dat is zo zwaar. En de last die u opgelegd is. Ja, dan moeten we maar vragen of we ogen mogen ontvangen om deze zalige wetenschap deelachtig te mogen zijn. Dat God boven alles staat, alles regeert, alles bestuurt naar de raad van zijn wil. En ogen mogen ontvangen om te zien op die grote kruisdrager, Christus Jezus. Die was zondeloos, die was zuiver, die was rein. Zijn broeder in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Zijn leer was de leer van de schrift. Als machthebbende, hij genas melaatsen, gaf blinden het gezicht weder, deed de kreupelen wandelen, wekte de doden op. En aan het eind van de reis, door de tijd die hij moest gaan, werd een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. Spotmantel hem opgehangen, rietstaf in de handen, vuistslagen op zijn gezicht. En zijn aangezicht werd met speeksel bedekt van hoon en van bittere verachting. Zijn gezegende middelaars handen met nagelen doordreven, zijn voeten vastgeslagen aan het vloekhout. Wel, als u daar toch op ziet, wat betekent dan dat kruis wat de Heer ons opgelegd? Dat liefdekruis. Wat betekent dan die last die hij ons te dragen geeft? Wat betekent dan de moeite en de verdrukkingen die we moeten ondergaan? Maar ziet dan, hij droeg dat kruis. Die de schande veracht heeft. Hij zag op de vergelding van het loon wat hem gegeven zou worden door de Vader. En daarom, vijanden wellicht tegen u. En de verleidingen en de verzoekingen van de wereld om u. En een oud verdorven bestaan in u. Maar zo wie achter mij wil komen, zo zegt hij, die nemen zijn kruis op. Die volgen mij, hem de eer de aanbidding te mogen geven. O deze wetenschap, ik weet dat al wat God doet, al ga ik een diepe weg, al moet ik een smartelijke weg gaan, droefheid ondervinden. Al wat God doet, hij heeft er eeuwigheidsbedoelingen mee. Opdat wij vernederd, vertederd zouden worden. Opdat wij zouden komen aan de voeten van hem, de grote kruisdrager. Opdat wij zouden delen in die volkomen uitkomst. En zouden beërven die eeuwige toekomst. Amen.